Geliefde jonge broeders en zusters, Kristen en ik vinden het een voorrecht om vandaag bij jullie te zijn op deze herdenkingsdag. We houden deze bijeenkomst op 11 september, 10 jaar na een gebeurtenis die grote invloed heeft gehad op ons leven en ons denken en dat nog vele jaren zal hebben. Deze datum zal altijd verbonden zijn met de Twin Towers. Ik had het gevoel dat ik vanavond moest spreken over een ander tweetal, namelijk het tweetal denkbeelden, waarheid en verdraagzaamheid. Ik heb die onderwerpen niet uitgekozen omdat ze alleen van belang zijn voor jullie jongvolwassenen, zoals daten, met vrienden optrekken en het huwelijk, zoals ik enkele jaren geleden tegen dit publiek zei. Mijn toespraak over waarheid en verdraagzaamheid is een uitnodiging aan jullie om dit tweetal onderwerpen te overdenken en erin te onderwijzen, want ze zijn van onmisbaar belang voor de opkomende generatie waarvan jullie de oudere leden zijn. Ten eerste waarheid. Wij geloven in absolute waarheid, inclusief het bestaan van God en de manier waarop wij zijn geboden aangeven. Waarop zijn geboden aangeven wat goed en wat kwaad is. Net als het koor zingen wij, mogen hemel en aarde ook eenmaal vergaan, dan verblijft nog de waarheid, de som van het bestaan, onverwoestbaar in al eeuwigheid. Zoals president Joseph F. Smith heeft gezegd, wij geloven alle waarheid, ongeacht op welk onderwerp zij betrekking heeft. Geen enkele secte of kerk in de wereld heeft ook maar één waar beginsel dat wij niet aanvaarden of dat wij verwerpen. Wij zijn bereid alle waarheid te ontvangen, uit welke bron die ook mag komen, want waarheid houdt stand. Waarheid is blijvend. Einde citaat. Het bestaan en de aard van waarheid is een van de fundamentele vragen van het sterfelijk leven. Jezus zei tegen de Romeinse stadhouder Pilatus dat hij in de wereld was gekomen om voor de waarheid te getuigen. Wat is waarheid, was de reactie van die ongelovigen. Eerder had de heiland gezegd, ik ben de weg en de waarheid en het leven. In hedendaagse openbaring heeft hij verklaard, waarheid is kennis van dingen zoals ze zijn en zoals ze waren en zoals ze zullen zijn. Jonge broeders en zusters, wij weten dat het bestaan van God en het bestaan van absolute waarheid fundamenteel zijn voor het leven op deze aarde, of men er nu in gelooft of niet. Wij weten ook dat er kwaad bestaat en dat sommige dingen eenvoudigweg ernstig en eeuwig verkeerd zijn. Jullie, mijn toehoorders, mijden kwaad en zoeken waarheid. Ik prijs jullie om je rechtschapen daden en verlangens. Als apostel van de Heer Jezus Christus streef ik ernaar om ertoe bij te dragen dat je het goede doet in een wereld waarin de tegenstellingen tussen geloof en ongeloof en tussen goed en kwaad toenemen. De afgelopen 2 maanden is uit schokkende rapporten over diefstal en liegen op grote schaal in beschaafde samenlevingen op te maken dat er een moreel vacuüm bestaat waarin velen maar weinig besef van goed en kwaad hebben. De uitgebreide rellen en plunderingen in Groot-Brittannië afgelopen maand en het schandalige grootschalige bedrog door leerkrachten bij landelijk voorgeschreven proefwerken op middelbare en basisscholen in Atlanta en Georgia hebben ertoe geleid dat velen zich afvragen of we het morele fundament aan het kwijtraken zijn dat westerse landen aan hun joods-christelijke erfgoed hebben overgehouden. Het is goed om te worry about our moral foundation. Het is terecht om je zorgen te maken over ons morele fundament. We leven in een wereld waarin de invloedrijke mensen steeds meer de boodschap uitdragen en naleven dat er geen absolute scheiding is tussen goed en kwaad. Dat alle gezag en gedragsregels keuzes van de mens zijn die te verkiezen zijn boven Gods geboden. Velen trekken zelfs in twijfel dat er een God bestaat. De filosofie van het morele relativisme, waarin gesteld wordt dat het iedere persoon vrijstaat om zelf te kiezen wat goed en wat kwaad is, is de onofficiële geloofsovertuiging aan het worden van veel mensen in Amerika en andere westerse landen. In zijn uiterste verschijningsvormen worden slechte daden die vroeger slechts plaatselijk voorkwamen en als een soort zweer werden verborgen, nu gelegaliseerd en als een banier omhoog gehouden. Veel leden van de opkomende generatie die zich door deze filosofie hebben laten inpakken, veel jongeren en jongvolwassenen, worden meegesleurd door deze stroming van pleziertjes najagen uit eigen belang, heidense manieren om het lichaam te beschildigen en te piercen, grof taalgebruik, onthullende kleding, pornografie, oneerlijkheid en ontaarde seksuele uitspattingen. Wat het fundamentele geloof van goed en kwaad betreft, is er een alarmerend verschil tussen de oudere en jongere generatie. Volgens een onderzoek van 20 jaar geleden geloofde 80% van de Amerikaanse volwassenen destijds dat er duidelijke richtlijnen voor goed en kwaad zijn die voor iedereen gelden, ongeacht de situatie. In contrast daarmee staat een recent onderzoek onder oudere studenten waaruit blijkt dat 3/4 van hen gelooft dat het verschil tussen goed en kwaad relatief is. Veel godsdienstleraren verklaren dat God bestaat en dat hij de ultieme wetgever is die heeft bepaald dat bepaald gedrag absoluut goed en juist is en ander gedrag absoluut verkeerd en onjuist. Profeten uit de Bijbel en het Boek van Mormon verzagen deze tijd waarin mensen meer liefde voor genot dan voor God zouden hebben en waarin zij zelfs het bestaan van God zouden ontkennen. In deze moeilijke omstandigheid is het aan ons die in God geloven en in de daar logisch uit voortvloeiende waarheid van een absoluut verschil tussen goed en kwaad om te leven in een godloze wereld waarin de mensen steeds minder moreel besef hebben. In die omstandigheid is het de plicht van ons allen en vooral van jullie, de opkomende generatie, om onze stem te verheffen en te bevestigen dat God bestaat en dat zijn geboden aangeven dat er absolute waarheden zijn. Daarmee vertrouwen wij als heiligen de laatste dagen op de waarheid die wij bezingen in de lofzang die ik eerder al aanhaalde. Maar de eeuwige waarheid zal staan immer pal. Niets kan haar veranderen of brengen ten val. Ze weerstaat zelfs de tand van de tijd. Nu ik naar dit publiek van toegewijde jonge mensen kijk, weet ik dat sommigen onder jullie zich misschien afvragen waarom ik het heb over iets dat voor jullie voor de hand liggend is en waarvan je misschien aanneemt dat het voor de hand liggend is voor anderen. Maar denk eens aan de uitslag van het onderzoek dat ik eerder noemde, waaruit blijkt dat 3/4 van alle oudere studenten gelooft dat het verschil tussen goed en kwaad relatief is. Ik besloot om over waarheid te spreken omdat docenten op scholen, hogescholen en universiteiten onderwijzen in een relatieve moraliteit. Dit vormt de houding van veel jonge Amerikanen die hun plaats innemen als leerkrachten van onze kinderen en vormgevers van de houding van het publiek via de media en het amusement. Deze filosofie van het moreel relativisme ontkent dat miljoenen gelovige christenen, joden en moslims als fundamenteel beschouwen. En die ontkenning schept ernstige problemen voor ons allen. Wat gelovigen hieraan zouden moeten doen, is een vraag die leidt tot mijn tweede onderwerp, dat zo nauw verbonden is met het eerste, verdraagzaamheid. Verdraagzaamheid is een vriendelijke en billijke houding tegenover opinies en gebruiken die men niet kent, of tegenover de personen die deze opinies of gebruiken erop aan nahouden. Daar de hedendaagse vervoer- en communicatiemiddelen ons dichter bij allerlei verschillende volken en denkbeelden hebben gebracht, is er grotere behoefte aan verdraagzaamheid. Toen ik bijna 60 jaar geleden een jong volwassene was, werden Amerikanen alleen in boeken en tijdschriften blootgesteld aan sterk afwijkende culturen, waarden en volken. Nu maken we die verschillen mee op televisie en internet. En vaak in persoonlijke interactie in onze woon- en werkomgeving. Die grotere blootstelling aan diversiteit verrijkt ons leven, maar maakt het ook complexer. Wij worden verrijkt door onze omgang met verschillende volken, waardoor we herinnerd worden aan de geweldige diversiteit onder Gods kinderen. Maar diversiteit in cultuur en waarden maakt het tevens moeilijker voor ons om vast te stellen wat wij kunnen aanvaarden, omdat het overeenkomt met onze evangelie, cultuur en waarden. En wat daar niet mee overeenkomt. Op die manier vergroot diversiteit de kans op conflicten. En moeten wij meer aandacht besteden aan verdraagzaamheid. Wat is verdraagzaamheid? Wanneer is die nodig? En wanneer niet? Dit is een moeilijker vraag voor hen die geloven in het bestaan van God en absolute waarheid dan voor hen die geloven in moreel relativisme. Hoe minder men in God en in absolute morele waarde gelooft, hoe minder het voorkomt dat andermans denkbeelden of gebruiken bij iemand de vraag opwerpen of hij verdraagzaam moet zijn. Een voorbeeld. Een atheïst hoeft zich niet af te vragen welke vormen en toepassingen van godslastering te verdragen zijn en welke hij niet moet accepteren. Mensen die niet in God of in absolute waarheid in morele kwesties geloven, kunnen zichzelf als de verdraagzaamste mensen zien. Wat hem betreft moet een beetje alles kunnen. Doe jij wat jij wilt en doe ik wat ik wil, is een veelgehoorde uitspraak. Met die overtuiging verdraagt iemand bijna elk gedrag en vrijwel iedere persoon. Helaas lijken sommigen die in moreel relativisme geloven moeite te hebben met het verdragen van hen die volhouden dat er een God is, dat we hem moeten respecteren en dat we ons aan bepaalde absolute morele waarden moeten houden. Ik zal verder niet zeggen over de verdraagzaamheid of onverdraagzaamheid van ongelovigen. Ik spreek tenslotte tot een publiek van heiligen der laatste dagen die in God en in absolute waarheid geloven. Wat houdt verdraagzaamheid voor ons en voor andere gelovigen in? En welke aspecten daarvan vinden wij moeilijk bij de toepassing ervan? Ik begin met het noemen van drie absolute waarheden. Ik spreek ze uit als apostel van de Heer Jezus Christus. Maar ik geloof dat de meeste gelovigen hier doorgaans ook in geloven. Ten eerste, zijn alle mensen broeders en zusters. Kinderen van God die in hun godsdienst leren om elkaar lief te hebben en goed te behandelen. Ik herhaal, alle mensen zijn broeders en zusters. Kinderen van God die in hun godsdienst leren om elkaar lief te hebben en goed te behandelen. President Gordon B. Hinckley heeft dit denkbeeld als volgt verwoord voor Heiligen der Laatste Dagen. Ik citeer. Wij allen leden van verschillende godsdiensten geloven in Gods vaderschap, hoewel wij verschillende interpretaties van hem hebben. Wij maken alle deel uit van een grote familie, de familie van de mensheid, zonen en dochters van God, en wij zijn daarom broeders en zusters. Wij moeten meer ons best doen om, ondanks afwijkende leerstellingen en denkbeelden, wederzijds respect, geduld en verdraagzaamheid voor elkaar te ontwikkelen. Einde citaat. Let erop dat president Hinckley het had over wederzijds respect en verdraagzaamheid. 10 jaar later zei een islamitische wetenschap, Dr. Alwi Shiba uit Indonesië, aan de BYU het volgende over datzelfde denkbeeld. Ik citeer. Iets verdragen is leren om ermee te leven, zelfs als je het verkeerd en zelfs slecht vindt. Ik ben van mening dat we zelfs nog verder moeten gaan dan verdraagzaamheid als we harmonie in de wereld willen hebben. Dr. Shiba vervolgde zijn woorden baserend op leringen in de Koran. Ik citeer, wij moeten deze goddelijke waardigheid in ieder mens respecteren, zelfs in onze vijanden. Want het doel van alle menselijke relaties, of die nu godsdienstig, sociaal, politiek of economisch zijn, zou samenwerking en wederzijds respect moeten zijn. Einde citaat. Samenleven met wederzijds respect voor onze onderlinge verschillen is moeilijk in de wereld van vandaag. Maar, en nu spreek ik de tweede absolute waarheid uit, we leren in het evangelie van Christus dat we met verschillen moeten leven. Ik herhaal, we leren in het evangelie van Christus dat we met verschillen moeten leven. Het koninkrijk der hemelen is, zo leerde Jezus ons, als zuurdesem. Zuurdesem, gist, wordt in de grote massa deeg weggestopt totdat het hele deeg gist is. Wat betekent dat het door de uitwerking van het zuur gestegen is. De heiland leerde ook dat zijn volgelingen beproevingen door zouden maken in de wereld en dat hun aantallen en invloed klein zouden zijn. En dat zij gehaat zouden worden omdat zij niet van de wereld zouden zijn. Maar dat is onze rol. Wij zijn geroepen om samen te leven met andere kinderen van God die ons geloof of onze waarden niet delen en die niet de verbondsverplichtingen hebben die wij op ons hebben genomen. En dus bad Jezus aan het eind van zijn bediening tot de Vader niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Wij moeten in de wereld zijn, maar niet van de wereld. Daar volgelingen van Jezus Christus geboden is om als zuurdeesem te zijn, om niet uit de wereld gehaald te worden, maar erin te blijven, moeten we er naar streven om verdragen te worden door hen die ons haten, omdat wij niet van de wereld zijn. Dat brengt met zich mee dat we soms wetten moeten aanvechten die onze vrijheid van godsdienstoefening beperken, waarbij we vertrouwen op ons grondwettelijke recht om dat in praktijk te brengen. Een advocaat van een Lutherse school in een rechtszaak die nu door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Staten wordt behandeld, beschreef dat het grote probleem ligt, ik citeer, in het vermogen van mensen van alle godsdiensten om te werken aan hun relatie met God en met elkaar, zonder dat de overheid over hun schouder meekijkt. Einde citaat. Daarom hebben we begrip en steun nodig, ook die van jullie, in onze strijd voor godsdienstvrijheid. We moeten zelf andere mensen verdragen en respecteren. Volgens de apostel Paulus dienen christenen na te jagen hetgeen de vrede bevordert en zoveel mogelijk met alle mensen in vrede te leven. Daarom moeten wij eraan denken om het goede in alle mensen te eren, ook in de vele meningen en gebruiken die afwijken van de onze. Zoals we in het Boek van Mormon lezen, al het goede komt van God. Alles wat uitnodigt en verlokt om goed te doen en God lief te hebben en hem te dienen, is door God ingegeven. Welnu, zie toe dat gij hetgeen goed is en van God niet aan de duivel toeschrijft. Einde citaat. Die benadering van onderlinge verschillen leidt tot verdraagzaamheid en respect. Onze verdraagzaamheid en respect voor anderen en hun overtuigingen leidt niet tot het loslaten van onze eigen toewijding aan de waarheden zoals wij die zien en de verbonden die wij hebben gesloten. Dat is de derde absolute waarheid. We zetten de waarheid en onze verbonden niet opzij. We worden als krijgers in de strijd tussen waarheid en dwaling geworpen. Er is geen middenweg. We moeten pal staan voor de waarheid, onderwijl verdraagzaamheid en respect opbrengen voor overtuigingen en denkbeelden die afwijken van de onze en voor de mensen die deze hebben. Hoewel wij verdraagzaamheid en respect moeten opbrengen voor anderen en hun overtuigingen, inclusief hun grondwettelijke recht om hun standpunt uiteen te zetten en te verdedigen, wordt van ons niet vereist dat we verkeerd gedrag respecteren en verdragen. Wij zijn het aan de waarheid verplicht om naar verschoning te streven van bepaalde vormen van gedrag die verkeerd zijn. Dat is makkelijk als het gaat om extreem gedrag dat de meeste gelovigen en ongelovigen als verkeerd of onaanvaardbaar beschouwen. We moeten bijvoorbeeld allen moord of ander terroristisch gedrag verafschuwen, zelfs als extremisten zich er in de naam van hun godsdienst van bedienen. En we moeten ons allen verzetten tegen geweld en diefstal. Maar minder extreem gedrag, waarover zelfs gelovigen het oneens zijn of het nu wel of niet verkeerd is, is het veel moeilijker te definiëren wat en hoeveel we moeten verdragen. Vandaar dat een attente zuster van de kerk mij schreef over haar zorg dat, ik citeer, de definitie die de wereld aan verdraagzaamheid geeft steeds meer lijkt te worden gebruikt met betrekking tot een zondige levenswijze. Ze vroeg hoe de Heer verdraagzaamheid zou definiëren. President Boyd K. Packer heeft eens een geïnspireerde inleiding op dit onderwerp uitgesproken. 3 jaar geleden zei hij tegen een groep instituutscursisten: het woord verdraagzaamheid staat niet alleen. Het heeft een doel en een antwoord nodig om het een deugd te maken. Verdraagzaamheid wordt vaak vereist, maar het is slechts zelden wederkerig. Pas op voor het woord verdraagzaamheid. Het is een erg onstabiele deugd. Einde citaat. Deze geïnspireerde waarschuwing herinnert ons eraan dat voor mensen die in de absolute waarheid geloven, het verdragen van gedrag een kwestie is die twee zijden heeft. Verdraagzaamheid of respect is de ene zijde, maar waarheid is altijd de keerzijde. Je kunt verdraagzaamheid niet bezitten of gebruiken zonder je bewust te zijn van beide zijden. Onze Heiland heeft dat beginsel ook toegepast. Toen hij geconfronteerd werd met de vrouw die op overspel was betrapt, sprak Jezus deze troostende woorden van verdraagzaamheid: ook ik veroordeel u niet. Maar toen hij haar liet gaan, beval hij met deze woorden van waarheid: ga heen, zondig van nu af niet meer. We zouden allemaal opgebouwd en gesterkt moeten worden door dit voorbeeld van zowel verdraagzaamheid als waarheid. Vriendelijkheid in de communicatie, maar standvastigheid in de waarheid. Laten we eens bedenken hoe we dit voorbeeld kunnen toepassen op enkele andere vormen van gedrag. Een andere attent kerklid schreef, ik citeer: in Mosia 18 vers 9 zegt Alma ons dat we bij onze doop een verbond sluiten om te allen tijden en in alle dingen en op alle plaatsen, waar gij u ook moogt bevinden, als getuige van God op te treden. Wat betekent deze schrifttekst in onze tijd en hoe is hij toe te passen door heiligen in de laatste dagen? Vervolg van het citaat: ik woon in een zendingsgebied en hoor mensen vaak de naam van de Heer ijdel gebruiken. Bovendien heb ik kennissen die samenwonen met hun vriend. Ik merk dat nauwelijks nog iemand de Sabbat heiligt. Hoe kan ik mijn verbond nakomen om als getuige te staan zonder dat ik deze mensen beledig? Einde citaat. Vloeken, samenwonen en de Sabbat ontheiligen. Het zijn uitstekende voorbeelden om te illustreren hoe heiligen de laatste dagen in hun eigen leven onder deze moeilijke omstandigheden hun verplichtingen uit hoofden van zowel waarheid als verdraagzaamheid in evenwicht zouden kunnen brengen. Ik begin met ons eigen gedrag, inclusief het onderricht aan onze kinderen. Bij het toepassen van de soms met elkaar wedijverende eisen die waarheid en verdraagzaamheid aan ons stellen in deze drie vormen van gedrag en in vele andere, behoren we niet verdraagzaam tegenover onszelf te zijn. We zouden ons moeten laten leiden door de eisen die de waarheid aan ons stelt. We zouden sterk moeten zijn in het naleven van de geboden en onze verbonden. En we zouden ons moeten bekeren en verbeteren als we tekortschieten. Zoals president Thomas S. Monson ons heeft geleerd tijdens de conferentie waarin hij als onze profeet werd ondersteund: mijn jonge vrienden, wees sterk. Tegenwoordig draagt de zonde vaak het masker van tolerantie. Laat je niet misleiden. Achter die façade schuilt hartzeer, verdriet en pijn. Jullie weten wat goed en wat verkeerd is. En geen enkele vermomming, hoe aantrekkelijk ook, kan dat veranderen. De aard van de overtreding verandert niet. Als zogenaamde vrienden je aansporen om iets te doen waarvan je weet dat het verkeerd is, wees jij dan degene die pal staat voor het goede, ook al sta je dan alleen. Einde citaat. We hebben ook de taak om onze kinderen en andere mensen te leren hoe het hoort. Bijvoorbeeld in onze kerkroeping. En daarbij is het van alles overtreffend belang wat wij de waarheid verplicht zijn. Vanzelfsprekend heeft onderricht alleen maar indirect een vruchtbare uitwerking via de keuzevrijheid van anderen. En dus moeten we alles met liefde, geduld en overreding doen. Ik wil het nu hebben over onze verplichtingen aan waarheid en verdraagzaamheid in onze persoonlijke relaties met mensen die in onze aanwezigheid vloeken, die ongehuwd samenwonen of die de Sabbat niet heiligen. Hoe dienen wij op hen te reageren en met hen te communiceren? Onze verplichting aan verdraagzaamheid betekent dat geen van deze gedragsvormen of andere gedragingen die volgens ons afwijkingen van de waarheid er ooit toe mag leiden dat wij naar of onvriendelijk op iemand reageren. Maar onze verplichting aan de waarheid brengt zijn eigen vereisten en zegeningen met zich mee. Als ieder waarheid spreekt tot zijn naaste en we dat in liefde doen, zoals de apostel Paulus ons heeft geleerd, treden we op als dienstknechten van de Heer Jezus Christus en doen we zijn werk. Engelen staan ons bij en hij stuurt zijn Heilige Geest om ons te leiden. In deze gevoelige kwestie zouden we eerst moeten overwegen of we onze kennissen moeten vertellen wat de waarheid is aangaande hun gedrag en hoeveel we daarover moeten vertellen. In de meeste gevallen kan die beslissing afhangen van de mate waarin hun gedrag ons persoonlijk raakt. Voortdurend vloeken in onze aanwezigheid is een gepaste aanleiding om duidelijk te maken dat het ons tegen de borst stuit. Als ongelovige vloeken waar wij niet bij zijn, is dat waarschijnlijk geen goede aanleiding om de schuldige erop aan te spreken. Wij weten dat samenwonen een ernstige zonde is, waar heiligen de laatste dagen zich niet aan mogen bezondigen, ongeacht de omstandigheden. Als mensen om ons heen dat doen, kan het iets zijn dat in de privésfeer plaatsvindt, of we kunnen gevraagd worden om het goed te keuren, er mee te werken of het te faciliteren. In het evenwicht van waarheid en verdraagzaamheid kunnen we verdraagzaamheid de overhand geven als het gedrag ons niet persoonlijk raakt. Als wij persoonlijk bij het samenwonen betrokken worden, dienen we ons te laten leiden door onze verplichting aan de waarheid. Het is bijvoorbeeld tot daaraan toe om ernstige zonden te negeren als ze in de privésfeer plaatsvinden. Maar het is een heel andere kwestie als ze gevraagd worden om eraan mee te werken of het impliciet goed te keuren, bijvoorbeeld door het in onze eigen woning te laten plaatsvinden. Wat het heiligen van de Sabbat betreft, weten heiligen de laatste dagen dat wij leren om de Sabbatdag anders te heiligen dan veel andere christenen. De meesten onder ons vinden het niet prettig dat winkelcentra veel klandizie hebben op de Sabbat en dat er andere commerciële activiteiten zijn. Misschien zouden we moeten uitleggen dat wij geloven dat onze Sabbatsheiliging, inclusief onze deelname aan het avondmaal, ons geestelijke hernieuwing biedt en ons de rest van de week betere mensen maakt. En dan zouden we tegen andere gelovigen onze waardering kunnen uiten voor het feit dat we een gemeenschappelijke overtuiging hebben aangaande dat wat het belangrijkste is, omdat wij allen in God en in het bestaan van absolute waarheid geloven, ook al verschillen we in onze definitie van die fundamentele geloofspunten. Daarnaast dienen we te denken aan de lering van de heiland dat we twist moeten vermijden en dat ons voorbeeld en onze prediking de waarschuwende stem dienen te zijn, ieder mens tot zijn naaste, in mildheid en zachtmoedigheid. In dit alles moeten we niet denken dat we kunnen beoordelen wat de uiteindelijke uitwerking van het gedrag van onze naaste of kennissen zal zijn. Die beoordeling is aan de Heer, niet aan ons. Zelfs Hij onthield zich van een sterfelijk eindoordeel over de overspelige vrouw. Verdraagzaamheid houdt ook in dat wij geen oordeel vellen over een ander. Nu we het evenwicht tussen waarheid en verdraagzaamheid in ons eigen gedrag en onze relaties met anderen hebben besproken, kom ik op een andere, moeilijke omstandigheid. Als gelovigen proberen de wetgeving of de tenuitvoerlegging van de wet te beïnvloeden op grond van hun geloofsovertuiging, moeten ze andere beginselen toepassen. Als jongvolwassenen vraag je je misschien af waarom ik tot jullie spreek over de beginselen die we moeten volgen als we de overheid vragen actie te ondernemen, bijvoorbeeld door middel van wetgeving. Je zegt misschien wel dat is een kwestie die de hogere kerkautoriteiten moeten afhandelen. Ik beschrijf deze beginselen voor jullie, jongvolwassenen, omdat jullie leden en toekomstige leiders van de kerk van Jezus Christus zijn. En je spoediger dan je denkt beslissingen zult moeten nemen in dergelijke kwesties. Je zult moeten begrijpen hoe onze acties in de samenleving gebaseerd worden op het evenwicht tussen waarheid en verdraagzaamheid. Of en hoe we moeten proberen om de wetten erdoor te krijgen die gedrag zouden vereisen of beïnvloeden, dat wij als gewenst beschouwen vanwege ons geloof in God en in zijn geboden, is een te omvangrijk onderwerp om in de laatste paar minuten van mijn toespraak goed te behandelen. Daarom beperk ik me tot een beschrijving van 4 belangrijke beginselen, waardoor we ons bij dergelijke acties moeten laten leiden. Ten eerste, als gelovigen in Jezus Christus een visie op de waarheid in het openbaar brengen, moeten zij ernaar streven inspiratie van de Heer te ontvangen om selectief en verstandig te zijn bij hun keuze welke ware beginselen zij door wetten of andere overheidsacties willen bevorderen. Over het algemeen zouden ze geen wetten of overheidsmaatregelen moeten nastreven die geloofsovertuigingen van bepaalde gelovigen faciliteren, zoals het afdwingen van een bepaalde soort aanbidding en zelfs niet impliciet. Gelovigen kunnen minder voorzichtig zijn in het nastreven van overheidsmaatregelen ten gunste van beginselen die breder toepasbaar zijn dan alleen het faciliteren van de uitoefening van hun geloofsovertuiging, zoals wetten in zaken de volksgezondheid, veiligheid en moraal. Maar hoe het ook zij, als verdedigers van het geloof, kunnen en moeten gelovigen streven naar het uitvaardigen van wetten die de godsdienstvrijheid in stand houden. In de Verenigde Staten maken we niet alleen een toename van het morele relativisme door, maar ook een verontrustende vermindering van de achting die het publiek voor godsdienst heeft. Godsdienst was eens een algemeen aanvaard onderdeel van het Amerikaanse leven, maar wordt nu door velen als verdacht beschouwd. Voor hen is het iets geworden waarvan nog maar eens bekeken moet worden of het bestaansrecht heeft in het openbare leven. Sommige vooraanstaande burgers werpen zelfs de vraag op in hoeverre onze grondwet de vrije uitoefening van godsdienst moet beschermen, inclusief het recht om godsdienstige beginselen te verkondigen en na te leven. Dit is een essentiële kwestie waarin wij die geloven in een opperwezen dat heeft vastgesteld wat in het menselijk gedrag absoluut goed of verkeerd is, er eensgezind op moeten staan om onze historische grondwettelijke rechten op de uitoefening van onze godsdienst te behouden, om naar eer en geweten te mogen stemmen over maatschappelijke kwesties en deel te nemen aan verkiezingen en openbare debatten aangaande onze wetgeving. Doe mij dat en staan wij zij aan zij met engelen. Wij moeten ook zij aan zij staan met andere gelovigen in het behouden en uitbreiden van de vrijheid om onze godsdienstige overtuiging, wat die ook mogen zijn, te verkondigen en na te leven. Daarvoor moeten we samen hetzelfde pad bewandelen om onze vrijheid zeker te stellen en moeten we pas ieder ons weegs gaan als onze verschillende geloofspunten dat noodzakelijk maken. Worden wij in deze goede zaak door de hemel geleid, dan zullen onze woorden goed klinken en bij velen in goede aarde vallen. Ten tweede, als gelovigen hun standpunt in de samenleving kenbaar willen maken, moeten ze in hun methodes en de manier waarop zij dat standpunt verkondigen altijd blijk geven van verdraagzaamheid voor de mening en het standpunt van hen die hun overtuiging niet delen. Wij moeten niet bijdragen tot het extremisme dat onze samenleving verdeelt. Als gelovigen moeten we altijd vol liefde en geduld spreken, vol begrip en mededogen voor onze tegenstanders. Christelijke gelovigen is geboden hun naasten lief te hebben, te vergeven en goed te doen aan diegenen die ons beledigen. Ze dienen altijd te denken aan de lering van de Heiland: zegen hen die ons vervloeken, doe goed aan hen die ons haten en bid voor hen die ons beledigen en ons vervolgen. Als gelovigen dienen we bovendien onze argumenten, standpunten zo te verwoorden dat ze bijdragen tot een redelijke discussie die van zo'n essentieel belang is voor een democratisch bestuur van een pluralistische samenleving. Op die manier dragen wij bij tot de beschaafdheid die van onmisbaar belang is voor het in stand houden van onze beschaving. Ten derde dienen de gelovigen zich niet te laten afschrikken door de zoveel gehoorde beschuldiging dat zij proberen om een moraalsysteem via de wet op te leggen. Veel wetten zijn gebaseerd op de joods-christelijke moraal. Dat is al eeuwen zo. Onze beschaving is gebaseerd op een moraalsysteem en kan niet zonder voortbestaan. Zoals John Adams heeft gezegd, Onze grondwet is uitsluitend opgesteld voor een volk met een godsdienstige moraal. Hij is volkomen ontoereikend voor het besturen van enig ander volk. Einde citaat. Ten vierde, dienen gelovigen niet terug te schrikken voor het nastreven van wetten die openbare toestanden of beleidspunten in stand houden, die bijdragen tot het praktiseren van de vereisten van hun geloof, in zoverre die toestanden of beleidspunten ten gunste zijn van de volksgezondheid, de veiligheid of de moraal. Een voorbeeld. Hoewel er godsdienstige geloofspunten schuilen achter veel delen van het strafrecht en sommige delen van het familierecht, worden die wetten al heel lang geacht gepast te zijn voor een democratische samenleving. Maar als gelovigen in de meerheid zijn, moeten ze altijd attent omgaan met de meningen van de minderheid. Wij als heilige laatste dagen worden er soms van beschuldigd ons zelf ingenomen en onverdraagzaam op te stellen tegenover anderen, vooral daar waar wij in de meerderheid zijn en anderen de minerderheid vormen. En dat onze overtuigingen ertoe leiden dat wij tegen hen zijn. Heilige de laatste dagen moeten verstandiger en vaardiger worden in het uiteenzetten en bevorderen van onze standpunten en de uitoefenen van onze invloed waar wij die hebben. Dat is de geest van evenwicht tussen de twee zijden, waarheid en verdraagzaamheid. President Thomas S. Monson heeft een uitstekend voorbeeld gegeven van het gebruiken van dit tweetal deugden. Hij is al zijn hele leven een goed voorbeeld in het zoeken van aansluiting bij en samenwerking met de leden en leiders van andere kerken, gezamenlijk actie ondernemen in kwesties van gemeenschappelijk belang en het bevorderen van de christelijke boodschap en kwesties die de kerkelijke grenzen overstijgen. Ten laatste wordt de geest van evenwicht en waarheid en verdraagzaamheid toegepast in deze woorden van president Gordon B. Hinckley. Ik citeer. Laten wij aansluitingen zoeken bij diegenen in onze samenleving die niet tot ons geloof behoren. Laten wij goede buren zijn, vriendelijk, ruimhartig en grootmoedig. Laten we ons inzetten voor de goede zaken in onze gemeenschap. Er zullen zich situaties voordoen waarbij het om ernstige morele kwesties gaat waarin wij onbuigzaam moeten zijn in onze principes. Maar in dergelijke gevallen kunnen we beleefd van mening verschillen zonder onaangenaam te zijn. We erkennen de oprechtheid van hen wie het standpunt wij niet kunnen aanvaarden. Wij bespreken principes zonder persoonlijk te worden. Einde citaat. Ik besluit met deze verzekering en dit getuigenis. In de Bijbel staat dat het een van de taken van een profeet is om als een wachter Israël te waarschuwen. In een openbaring voegde de Heer daar deze gelijkenis van het hedendaagse Zion aan toe. Stelt een wachter op de toren die de vijand zal zien terwijl die nog veraf is. En waarschuwt om de wijngaard te kunnen redden uit de handen van de verderver. Ik heb tot jullie gesproken als een van die wachters. Over een onderwerp dat de Geest mij had ingegeven. Ik verzeker jullie dat mijn boodschap waar is. Als je daar twijfels over hebt, of als je vragen hebt over de toepassing van deze beginselen in je eigen leven, dan spoor ik je aan om dezelfde bron om leiding te vragen. Aangaande de meer algemene vraag die de atheïsten in onze tijd opwerpen, verkondig ik dat ik weet dat God leeft. Zijn scheppingen getuigen van zijn bestaan en zijn dienstknechten horen en verkondigen zijn stem. Uit hedendaagse openbaring leren wij dat het sommige gegeven is te weten dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat hij gekruisigd is voor de zonde en de wereld en dat het anderen gegeven is hun woorden te geloven. Als een van degenen die het weten, nodig ik jullie uit om mijn woorden te geloven. Ik getuig dat Jezus Christus de Heer van de wijngaard is. Hij is onze heiland en hij verstrekt ieder van ons de tijdige uitnodiging om zijn vrede te ontvangen door van hem te leren en zijn weg te bewandelen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. In de naam van Jezus Christus. Amen.